De schriftlezing is Johannes 21, de eerste 14 versen. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon, Petrus en Thomas, dat betekent tweeling. Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus, en nog twee andere leerlingen. Petrus zei, ik ga vissen. Wij gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. Hij riep, hebben jullie soms iets te eten? Nee, antwoordden ze. Gooi het net aan stuurboord uit, riep de Jezus, dan lukt het wel. Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in, dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus hield, zei tegen Petrus, het is de Heer. Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op, meer had hij niet aan, en sprong in het water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el, en toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. Jezus zei, breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben. Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan wal. Het zat vol grote vissen, wel geteld 153, en toch scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, eet iets. Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf hun ervan. En hij gaf hun ook vis. Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan. Tot zover. En we zingen nu uit liedboek 2013, lied 531.
Nou, we gaan het eerste van het eerste deel van het tweeluik in. Volgende week, dat zeg ik nu alvast, als je het wil lezen, de preekbrief van volgende week staat al op de site, dus die kun je al tot je door laten dringen vanmiddag. Maar volgende week is de vraag die Jezus stelt, is het nou echt uit liefde voor mij? Dat is de vraag die Petrus volgende week gesteld krijgt. Dus is het nou echt, en die vraag krijg je natuurlijk zelf ook mee, maar is het nu echt uit liefde voor mij? Vandaag hebben we een opmaat over ons dagelijks leven. Na de preek, meditatieve muziek, is dat er? Ja, dat is het, mooi. Dan kunnen we wat tot rust komen met de muziek. En we zingen dan Psalm 98... maar dan met de woorden van de nieuwe psalmrijming. Petrus die zegt, ik ga vissen. Ik zet het meteen in je eigen leven neer. Dat heb je nodig, ik zal het zo meteen wel uitleggen. Maar je hebt nodig dat je het elke keer weer in je eigen leven neerzet. Petrus die zegt, ik ga vissen. Vergelijk dat een klein beetje met de maandagmorgen. Je hebt de zondag gehad, een vrije dag. Je hebt het woord van God, je hebt zijn naam geprezen in het lied. Je hebt gebeden en je begint op maandagmorgen aan je werk. En je denkt bij jezelf, ik ga maar aan het werk. Daar zit iets in, dat komt zo meteen nog verder in de preek terug. Maar er zit iets in van dat van God en dat van Jezus en dat van liefde in deze wereld en dat van, ik weet het niet, ik weet niet of ik dat wel herken, ik weet niet of ik dat wel zie. Dus nou, laat ik maar weer aan het werk gaan. Dat is een beetje de toonzetting waarin Johannes 21 begint. Petrus zegt, ik ga vissen. En de anderen die zeggen, we gaan met je mee. Alsof er iemand toch moet stoppen met stilzitten en nou ja. laten we dan maar weer bouwvakker zijn, laten we dan maar weer naar school gaan, laten we dan maar weer de afwas doen, laten we dan maar weer, ja, nou laten we maar weer wat gaan doen. Het is wel bijzonder, want er is iets aan de hand, namelijk Nathanael, die gaat mee vissen. Nou, valt jullie dat misschien niet op, mij wel, want Nathanael woont in Cana in Galilea. Weet je hoeveel vissers er uit Cana komen? Nul. Nee joh, Cana ligt helemaal niet aan het water. Waarom zou je als je in Cana woont gaan vissen? Kijk, vissers die komen van Spakenburg en Urk en Katwijk. Daar komen de vissers vandaan. Ja, maar niet uit Hogeveen. Nee, dat, ja, sportvissers, maar daar houden we het ook op. Dus Nathanael die gaat mee en er wordt ook met name bewust bijgezet uit Cana in Galilea. Waarom? Omdat datgene wat ze hebben meegemaakt van binnen een band heeft gesmeed. Nathanael is niet teruggegaan naar huis. Nathanael heeft in al dat gebeuren daar in Jeruzalem met Jezus en de opstanding en al die dingen meer, voelde zich een zielsverwant met die vissers uit Galilea. En ergens is er zoiets van, nou misschien kan ik daar in de buurt blijven. Alsof je morgen tijdens je lunchpauze iemand tegenkomt uit deze of een andere gemeente in Almere of waar dan ook vandaan. En dan voel je opeens een soort verbondenheid van, hey, nou laten we een beetje bij elkaar blijven, misschien helpt dat. Ze gaan de nacht in om te vissen. Dat doen die vissers in de nacht. Ze zetten in de avondschemer zetten ze hun netten uit. En dat is een soort heel groot sleepnet. Ander net als wat ze zo meteen gaan gebruiken. Een soort sleepnet. Dat zetten ze dan uit. En nou, dan wachten ze gewoon in feite de nacht. Misschien halen ze het af en toe nog eens wat op. Maar goed, die hele nacht. En nacht staat eigenlijk in de Bijbel altijd symbool voor ons aardse bestaan. Daar waar wij wonen. Wij wonen in de nacht. Wij leven in de nacht. Wij werken in de nacht. Dit is namelijk niet de plek waar God een en al is. Dit is de plek waar ook heel veel verdriet is. En zwartheid en somberheid en zonde en dood. Dus niet alleen God, maar ook de duivel. Dat is de nacht. Die hele nacht vangen ze niks. Dus je gaat aan het werk op maandagmorgen, maar het levert echt helemaal niets op. Ja, je kunt zeggen, ik heb een aardig salaris bij elkaar gebracht. Maar of je daar nou innerlijk blij van wordt, of dat nou is wat de opstanding van Jezus Christus jou brengt, of die prachtige woorden over Gods liefde, zijn vrede en recht en genade in deze wereld, dat die koning is van de hele wereld. Nou ja, ik weet niet hoe jullie over je salaris aan het eind van de maand denken. Ik kan nog zeggen van, ja, Jezus is koning, want ze hebben weer zoveel gecollecteerd dat het weer op mijn rekening staat. Dat kan ik nog zeggen. Maar of jullie dat zeggen bij je salaris, dat weet ik niet. Ja? Wie heeft het wel eens gezegd bij zijn eigen inkomen van Jezus is koning? Nee, nou, ik wel. Oh, zijn met z'n tweeën. Nou, dan kunnen we in ieder geval samen de schaft in morgenochtend. Ja, oké. Ze komen uit de nacht en dan staat er een klant op de oever. Dat is gewoon heel normaal. Want mensen kwamen in die tijd gewoon 's morgens naar het strand vanuit de dorpjes rondom, om de meest verse vis te kopen. Dus misschien was het wel een restauranthouder die denkt, ik moet als eerste bij die mannen zijn, maar ik wil de beste vis hebben. Dus er staat een klant op de oever. Hij vraagt ook niet, hebben jullie iets te eten, maar heb je erbij eten? Dus met andere woorden, hij is bezig met een menu en er moet iets bij komen. Zo van, ik heb de sla wel en de aardappels, maar ik heb nog geen vis. Heb jij misschien vis voor mijn menu van vanavond? Dat is toespijs, heet dat. Pindakaas, dat noemen wij toespijs, dat is beleg. Nou, dat vraagt hij. Hebben jullie beleg? Nee, niks gevangen. Niks gevangen. Dus die klant op de oever, die moeten ze teleurstellen. Sorry, je moet je negotie vandaag maar anders drijven. Ga een lam slachten of weet ik wat je doet, maar vis hebben we niet vandaag. En die van gisteren mag je niet meer gebruiken. Dat zeggen we er maar bij in verband met de e-keuring. Goed, zegt die man. En helaas is dat in de NBV vertaald met stuurboord. Hij zegt, werp je net rechts uit. En rechts is een teken van gezag. Van macht. Alsof je opeens je werk gaat doen. En dan doe je, ik bedoel, dan hou ik niet hier zomaar een preek. Dan sta ik niet gewoon maar op te lepelen wat ik heb gevonden deze week. Ja, leuk jongen, je hebt lekker gestudeerd en je praat iedereen na. Maar het is geen preek. Als het een woord rechts is, dan zijn er onder ons mensen die zeggen, dit is een woord van God. Hier word ik wakker van. Dit gaat mij bezighouden. Hier word ik aangeraakt door woord en geest. Dat is rechts. Dus die klant op de oever, die roept zo van, werp je net eens rechts uit. En dan moet je niet aan een heel groot sleepnet denken, maar aan zo'n net, en je kent die beelden vast wel, waar lood in de randen zit. Dus dat schijn je zo te kunnen uitwerpen en dan slingert het als een groot net en dan valt het op het water, ligt op de bodem, zit er een touw in en dan kun je dat touw aan de onderkant vasttrekken en dan heb je alle vissen gevangen in het net en dan trek je als het ware dat net er weer uit. Dus het is een handnet. Werp je handnet uit met gezag, met He, van, ik ben hier de visser, ik zal vissen. Dat is het een beetje. Op het moment dat ze het ophalen, kunnen ze het nauwelijks trekken. En dat is voor een handnet wel heel vreemd. Als je die enorme hektrollers ziet bij ons, ja, dat kun je met je hand niet trekken, dat snap ik ook wel. Maar een handnet, moet je voorstellen dat je zit te vissen in de hoge vaart. He, je hebt een prachtige hengel en opeens heb je beet. En wat er ook aan trekt, het lijkt wel een onderzeeër, want hij is niet te houden. Ja, dat. Een onderzeeër in de hoge vaart. Maar een klein onderzeeërtje. Ja. Maar dat gebeurt er. Dus het is niet te houden. En op dat moment, en dan ga ik even stoppen met het verhaal. Op dat moment zegt Johannes, de apostel die Jezus lief had. Dat wordt steeds gezegd. Dus liefde is enorm belangrijk hier. Zegt hij, het is de Heer. Even stoppen. Hoe weet Johannes dat? Hoe komt dat? Ik denk dat een aantal van ons daar voorbeelden van kunnen geven, hoe dat kan. Ik zal er eentje uit de afgelopen week halen. Ik had een ontmoeting met iemand uit een zeer ver weggistan. En die zou op zaterdagmorgen zou die weer het vliegtuig terugnemen naar een zeer ver weggistan. En die werkt daar in opdracht van het evangelie onder de allerarmste kinderen. En die vertelde mij dat hij iemand had zien werken met zo'n ding waar je van alles op kunt lezen. Even voor de mensen thuis, ik heb nou een ding, een vierkant ding en daar kun je alles op lezen. En dat was makkelijk, want daar stond ook de muziek op. Oh, ik zeg, je bedoelt een iPad. Ja, iPad. Ik zeg, jij hebt niet zo. Nee, ik loop altijd met al die papieren te sjouwen en dat is onhandig en dan vergeet ik weer wat en raak ik ze weer kwijt. Ik zeg, jij mag mijn iPad hebben. Pardon? Ja, jij mag mijn iPad hebben. Oké, nou, die heb ik ook vrijdag gebracht. En die is nu helemaal happy en blij. Wat leert mij dat? Het leert mij dat opeens Jezus voorbij komt en die zegt, joh, er is iemand die jouw iPad harder nodig heeft dan jij. En hij kan hem niet kopen. Misschien komt Jezus vandaag bij jou voorbij en roept hij jou of u of mij om alles op te geven en hem na te leven. Dat is wat er gebeurt. Johannes, die ziet dat de dingen anders gaan. We hebben gevist, we zijn met van alles nog wat in het leven bezig geweest. We hebben ons werk gedaan, we hebben onze kinderen opgevoed, we hebben onze ouders verzorgd. Maar dat leverde, ja, niets op. Dat is misschien wat gek gezegd, alsof alles zinloos is op aarde. Maar daar word je niet vol van, daar word je niet blij van. Tot op het moment dat er iemand roept, doe het eens met gezag. En dan word je blij. Ook al geef je dingen op. Want dan zie je opeens dat Jezus nog steeds door de straten gaat. Dat hij nog steeds aanwezig is. En dat hij naar jou vraagt en naar u en naar mij. Petrus, die hoort die woorden van Johannes, want je moet liefde hebben om dit te zien, de liefde van Christus. Hij hoort die woorden van Johannes en hij kiepert zichzelf overboord. Ja, misschien liep hij wel over het water, hoor. Dat had hij inmiddels ook wel geleerd. Maar dus hij kiepert zichzelf overboord en dan verdwijnt hij opeens weer. Let op, hè, want dat heb ik volgende week nodig. Dan verdwijnt hij, is hij opeens weer weg. Dan staat er, de rest ging door met het dagelijks werk. Dus blijkbaar is er onder al die kinderen van God altijd iemand die in het water springt en dan is hij opeens weer weg. En de rest gaat maar gewoon door met het werk. Dus die sjouwen zich verloren aan wat de wereld oplevert. Aan wat het meer van Tiberias oplevert. En Petrus niet. Petrus die hoort op het woord, het is de Heer. sjouwt hij er vandoor. En dan is hij opeens weg. Hij duikt ook weer ergens op. Want hij komt op het strand. En dan ziet hij een vuurtje met vissen. Als kind dacht ik bij mezelf, waarom moet Jezus nou vissen hebben uit dat net, als hij zelf even zo kan doen en de hele maaltijd staat klaar? Dat vond ik zo vreemd. Nu snap ik hem. Nu snap ik hem. Het gaat niet om de vissen. Jezus wil Petrus aandacht hebben. Petrus sjouwt meteen uit zijn werk weg, maar doet dan even niks. Hij verdwijnt als het ware. We horen niet of hij zwemt, of dat hij over het water loopt, of dat hij druipend aan de kant staat, of Jezus voor de voeten valt. Dat horen we allemaal niet. Hij komt alleen op het strand en ziet een vuurtje met vissen erop. En een man, een klant, een Jezus, die tegen hem zegt, geef mij eens wat vissen. Daarbij denk ik dan, ah ja, Jezus, die heb je toch al. Maar wat doet Petrus dan? Dan klimt hij weer terug in de boot. Dus hij pakt zijn eigen leven weer op en sjouwt dat net, dat handnet met die vissen, sjouwt hij aan de kant. Dus als Jezus aan hem vraagt, geef mij eens, dan kijkt hij naar jouw schoolwerk. Dan kijkt hij naar jouw dagelijks bestaan. Dan kijkt hij naar jouw huishouden. Dan kijkt hij naar jouw straatgedrag. Dan kijkt hij, geef mij eens van. Geef mij eens van je rekensommen. Geef mij eens van je iPad. Geef mij eens van je autokilometers. Geef mij eens van je timmermanskunst. Geef mij eens whatever. Petrus, die ziet het nog niet hoor. Die sjouwt dus terug door het water naar die boot. Ik neem aan dat die boot een beetje met zijn boeg op de kant lag. Dus hij klimt in die boot en trekt die vissen eruit. En dan staat er, het net was gevuld met 153 grote vissen. Nou, ik weet niet hoe jullie over de Bijbel denken, maar voor mij zegt de Bijbel nooit iets. Geen enkele punt en komma is zinloos. Dus ik ben dan zo iemand, ik denk, waarom 153? En niet 154 of 152. Nou, dat heb ik gevonden voor jullie. 153, weten jullie dat Hebreeuwse letters allemaal een waarde hebben? Weten jullie dat? Ze hebben allemaal dus, zeg maar, van de Alef tot en met de laatste letter, Alef, Beet, Gimel, Dalet, die hebben allemaal een letter. En als je die letters achter elkaar zet, dan heeft ook elk woord een waarde. En als je alle woorden achter elkaar zet, heeft ook de zin een waarde. Dus gewoon een getalswaarde. Dat kun je gewoon optellen. Heel simpel. 153, ik zal je niet vermoeien met hoe ik er nou precies bij kom. 153 is de waarde van de uitdrukking Beni Elohim. Zegt jullie geen moer, tenzij je de preekbrief hebt gelezen. Beni Elohim, dat zijn de zonen van God. Heel de schepping wacht op het openbaar worden van de zonen van God, lezen we elders in de Bijbel. 153 vissen, wat hebben die mannen gevangen toen ze met gezag hun werk deden? Ze hebben de zonen van God gevangen. Ze hebben bijeenvergaard door hun werk wat van God is. Heel eenvoudig, je geeft een iPad weg, daar worden weet ik hoeveel kinderen mee geholpen. Dat is een vangnet, voor die meneer uit Verwegistan, om kinderen te vangen voor het woord van Jezus Christus. Dus Petrus, Jezus die attendeert Petrus op zijn werk. Even stoppen, nog een keer. Jezus attendeert Petrus op zijn werk. Hij attendeert jou op je werk, op je buurman zijn in het huis waar je woont, in je omgang met familie en vrienden of straatgenoten, je lesgeven door de week, of het computerscherm en je collega's, en noem het verder maar op. Hij attendeert jou erop. Hoe weet ik dat? Omdat daar twee vissen liggen, maar Jezus tegen Petrus zegt, geef mij wat van die vis. Petrus wordt gedwongen om zijn ogen open te doen. Hij wordt gedwongen om te zien hoe groot de vangst is, maar belangrijker nog, hij wordt gedwongen om te zien dat het koninkrijk van God aan het werk is. Petrus, tel die vissen. Dat is niet stom toeval, Petrus. Niet stom toeval dat jij morgen in de aula op school naast die en die zit. Dat is niet stom toeval. Dat jij over je beeldscherm heen kijkt in die mooie kantoortuin van je en opeens iemand ziet huilen. Dat is niet stom toeval. Duik niet weg achter je beeldscherm en denk, oh jee. Nee, want dan mis je het koninkrijk van God. Als je niet let op wat God je te doen geeft. Petrus wordt gedwongen te tellen. En hij kan het weten. Wat we hier gevangen hebben is de volheid van het koninkrijk van God. De zonen van God. En hij brengt wat van die vissen. Snapt hij het nou? Nee. Want ze zitten in de kring. En niemand durft het te vragen. Niemand. Ken je dat? Ik ben wel zo bout vanmorgen om te zeggen dat het weggeven van een iPad, dat ik dat als een prachtige opdracht heb gezien. Dat ik mocht leren delen. En onze broeder uit Verwegistan, die appte nog even op de airport van München, dat hij het heel fijn vond dat ik mijn iPad met hem deelde. Geweldig. Hij zei, to share your iPad. Het is niet van, nou is die van mij en hij was van jou. Nee, wij delen Gods goede gaven. Wij delen Gods grote rijk. Ik vind het geweldig dat ik daar een stukje van mag zijn. Maar dan zitten ze bij Jezus en zij weten het wel, maar niemand durft het te vragen. Wat is dat? Nou, het kan zijn dat je Jezus ontmoet en dat je bij jezelf denkt, is dit nou Jezus? Wij hebben dan met onze westerse historiciteit de neiging van, ja, luister, het is dezelfde baard, het is dezelfde stem, het zijn de tekenen in zijn handen, het is dezelfde kleren die hij draagt, het zal wel Jezus zijn. Dat denken wij. Kunnen we hem even meten? 1,86, ja, dat was Jezus ook. Haarlengte, ja, dat was Jezus. Zo denken wij over herkenning. Maar jullie weten net zo goed als ik dat de apostel aan een van de gemeenten zegt, jongens, vergeet je gastvrijheid niet. Want door gastvrij te zijn hebben sommigen van jullie engelen gehuisvest. Met andere woorden, God kwam door andere mensen. Jezus kwam door andere mensen jouw werkelijkheid binnen. Wees alert op het feit dat als God jou vandaag de opdracht geeft, lieve mensen, ga wandelen, we hebben het net gelezen, Efeze 2, ga wandelen in de werken die God voor jou klaargelegd heeft. Met andere woorden, als jij, nou ik noem maar wat, morgen door Almere fietst, en ik hoorde net van Gerda dat je een lekke band had. Nou oké, je hebt een lekke band. Ga dan niet staan vloeken op een lekke band. Maar denk dan bij jezelf, waar wil God mijn aandacht voor? Ik durf je zwart op wit te geven, dat de eerste die jou aanspreekt, of de eerste aan wie jij hulp vraagt, dat het een deurtje is naar het koninkrijk van God. Zwart op wit. Dan kun je natuurlijk wel zeggen van, ja, maar kun je dat bewijzen dan? Nee. Want ook de apostel die Jezus lief had, hoewel die het zag, hoewel die het tegen Petrus zei, het is de Heer, zat toch aan de voeten van Jezus bij de maaltijd en hij durfde het niet te vragen. Daar kunnen wij in meekomen, want hoe moeilijk vinden wij het niet om de dingen uit ons leven ook werkelijk te benoemen als een werk van God in Christus Jezus door zijn geest in ons leven. Dat vinden we zo moeilijk, dat vinden we zo wazig, want wat gaan ze ons allemaal wel niet vragen? Je staat in de cafetaria van je werk. Ik zal nog een voorbeeld noemen, dat is echt gebeurd. Zegt een broeder onder ons, die zegt tegen degene die naast hem stond, weet niet of dat een christen was of dat weet niet, wil je ook een kop koffie? Zegt degene die naast hem staat, maar ik heb ook wel 1,25. Ja, maar dat vraag ik je niet. Dat vraag ik je niet. Ik vraag niet of je 1,25 hebt. Ik vraag of je ook een kop koffie wil. Ja, maar waarom vraag je me dat dan? Omdat ik geleerd heb dat het geweldig is om te delen. Dat heb ik geleerd. Oh, van wie dan? Nou, heb je even tijd? Kom je dan meteen goed uit je woorden? Nee, dat misschien niet, misschien wel, wie zal het zeggen? Maar je komt wel hier in de broeder- en zusterkring terug en je zegt, weet je wat mij nou gebeurde? Ik werd zomaar, omdat ik alleen maar een vraag stelde, wil jij ook een kop koffie? Werd ik zomaar het koninkrijk van God ingeduwd? Werd ik zijn getuige zonder dat ik het wist? Die Jezus is echt overal. Ja. En nu snap je ook waarom de Bijbel je al reden geeft om te zeggen, maar wij herkennen hem vaak niet. Dat is niet omdat hij een andere parfum op had, of dat hij opeens een gestreepte jurk had in plaats van een witte, dat zou Jezus nooit doen. Ja? Dat is de reden niet. Of dat ze blind waren van het woestijnzand, dat is de reden niet. De reden dat de Bijbel al aangeeft, dat ze niet durven vragen, bent u nou Jezus of niet? Dat is zodat jullie die vraag kunnen stellen. Zodat jullie in je leven af en toe eens rustig kunnen gaan zitten en nadenken over dat gesprek met die collega net. En aan God vragen, was u dat? En langzamerhand, als je dat durft geloven, dat is liefde. Daarom lazen we net ook, het geloof is een gave van God. Dat betekent niet van, nou dan ga ik maar stil zitten wachten tot ik het krijg. Nee, doe je ogen open. Elk verkeerslicht waar jij voor stilstaat. Elke portier of veiligheidsbeambte die jij op je werk tegenkomt. Elke klasgenoot. Door al die mensen, door al die gebeurtenissen kijkt God jou aan. Want Jezus gaat nog steeds door de straten. En vraagt je om hem te volgen. En kom dan terug. En vertel de dingen. Vertel de dingen. Imadé heeft een verblijfsvergunning gekregen. We hebben God ervoor gedankt. Gaan we zo meteen ook doen. Zegt iemand onder ons tegen mij van ja, maar er zijn er zoveel die geen verblijfsvergunning hebben gekregen. Dan vraag ik aan God, wat moet ik daarmee met die opmerking? Is het nou zo moeilijk om te merken dat als je bidt, dat hij je zal geven? Is het nou zo moeilijk om waar de weg je ook brengt, in vreugde en verdriet, op de toppen van je leven en in de diepste dalen, dat God daar ook is? Want toen heb ik wel aan degene die dat zei, van ja, maar er zijn er zoveel die het niet krijgen, heb ik gevraagd, ga jij naar ze toe om met hen te bidden en hun verdriet te delen? Nou, ik zal het antwoord zal ik laten rusten. Maar dat is wel het punt. Petrus kiepert in ieder geval uit de boot. Zit aan de voeten van Jezus vanuit zijn dagelijks werk. Heeft alle reden om te zeggen in mijn dagelijks werk, laat God zien dat ik een visser van mensen ben. De Beni Elohim, de zonen van God. En volgende week zal Jezus aan je vragen, hou je ook van mij? Amen.